Gemeente, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, gasten en de mensen die thuis meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. De dienst wordt geleid door dominee Van der Zwaag. We lezen uit de Bijbel Gods woord, Handelingen 12, vers 13 tot 25. We hebben voor u de volgende mededelingen. In de dienst zijn twee collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 19, de versen 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 29, het eerste en het zesde vers. Aardse machten looft een Heer en geeft de Heere sterkte en eer, en dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. En het zesde vers looft een Heer die wonderen werkt. We luisteren ook vanmorgen naar de heilige wet die de Heere ons heeft gegeven. En daarna zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, uw werk doen, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Bijbel open vanmorgen bij Handelingen 12 en we lezen vanaf het 13e tot en met het 25e vers. Handelingen 12 vanaf het 13e tot en met het 25e vers. Handelingen 12 vanaf het 13e vers. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze opengedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hoe hun de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertelde dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag geworden was, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel om hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en de Sidoniërs. Maar zij kwamen eensgezind naar hem toe. En na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit: een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. En Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun dienstwerk vervuld te hebben. En ze namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. Tot zover Handelingen 12. Maar voordat we naar de boodschap van dit gedeelte willen luisteren, willen we eerst met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Simons van de Brink van de Goorsteeg weer thuis is uit het ziekenhuis. Al moet de uitslag van het weggehaalde weefsel nog wel worden afgewacht. En zuster De Maar Hendriksen van de Polster is na een geslaagde operatie ook weer naar huis. En ook zuster Valkenburg Westerink van de Robijnenbosweg, die is weer thuis. Ze was voor revalidatie in de Meent, maar ze hoopt nu thuis te mogen opknappen. En we willen samen ook denken natuurlijk aan de koninklijke familie. Nu in de afgelopen week prins Friso is overleden en is begraven in Lage Vuurs. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Alles toont het kenmerk van u als schepper. Daar hebben we van mogen zingen met de dichter van Psalm 19 mee. Als we om ons heen kijken, dan zien we in die schitterende natuur het kenmerk van uw hand. U bent de grote schepper van de hemel en van de aarde. U bent die alles ook nog onderhoudt door uw kracht. En dat betekent, Heere, dat ieder mens op deze aarde ook kan weten dat u de levende God er bent. Maar we zijn ook dankbaar, Heere, dat we uw woord hebben, omdat we uit uw woord u echt leren kennen. Uit uw woord leren we u kennen als de genadige en de ontfermende God die in de Heere Jezus Christus, uw Zoon, zich over ons leven wil neerbuigen. We danken u, Heere, dat we dat ook mogen weten. En we bidden u of we ook vanmorgen en ook vanmiddag, dat we op deze zondag, dat we uw stem weer mogen beluisteren. Uw stem die ons bemoedigt, die ons troost, die ons nieuwe krachten geeft. Uw stem die ons soms ook tot staan brengt en tot bezinning brengt. En we bidden ook, Heere, of u wilt geven dat uw stem ons tot vernieuwing brengt, als we dat in ons leven nog nodig zouden hebben. We bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Als we vanmorgen dat gelezen gedeelte met elkaar gaan overdenken, wilt u geven dat uw Geest het voor ons openlegt. En dat we het onderwijs tot ons mogen nemen, mogen verwerken, zoals u weet dat we dat nodig hebben. Zegen ons, zoals we hier bij elkaar zijn, zoals we meeluisteren. Zegen ons in alle opzichten, Heere. We weten ons samen diep van u afhankelijk, ook vanmorgen. En als gemeente mogen we ook de dankzegging verwoorden voor het feit dat u een tweetal zusters, een drietal zusters zelfs weer thuis gebracht heeft. We zijn dankbaar, Heere, dat onze zuster Simons van de Brink ook weer thuis is. U heeft haar door de operatie heen geholpen. En we bidden van u of u alles verder wel wilt maken. We dragen haar van harte aan u op. U weet wat nodig is in deze omstandigheden. Gedenk haar en haar man. Gedenk ook heel de familie die met haar meeleeft. We bidden ook voor onze zuster De Maris. Ze is na een operatie die geslaagd is weer thuis. En ook dat is reden tot dankbaarheid. Maar ook haar dragen we verder aan u op. U weet ook wat zij nodig heeft. En gedenk haar en ook haar man. Gedenk ze zo samen. In hun situatie, die niet altijd even gemakkelijk is. We zijn ook dankbaar, Heere, dat onze zuster Valkenburg van de Robijnenbosweg, dat ze weer thuis is. De operatie mocht goed verlopen, ze is een poosje in de meent geweest en nu hoopt ze verder thuis te mogen opknappen. En ook daarover vragen we uw zegen, want aan uw zegen is alles gelegen. We beseffen het, we zijn van u afhankelijk in alle opzichten. Wilt u zich ook over hen ontfermen, onze zuster en onze broeder en ook allen die hen lief en dierbaar zijn. We komen samen tot u, Heere, om u zo deze dingen voor te leggen. Maar we denken vanmorgen ook heel in het bijzonder aan onze koninklijke familie die in de afgelopen week in rouw werd gedompeld. Toen prins Friso kwam te overlijden. Het was niet onverwachts in die zin. We weten het allemaal, hij was al anderhalf jaar. Was hij niet meer voor ons mensen te bereiken na dat ski-ongeluk. En toch, het kwam wel weer onverwachts. En er moest afscheid genomen worden, definitief afscheid genomen. En u weet wat dat betekent voor zijn vrouw, prinses Mabel. En zijn dochtertjes. En u weet wat het ook betekent voor prinses Beatrix, de moeder, en ook voor heel de familie. En we dragen ze van harte aan u op. Wilt u ze troosten? Wilt u ze nabij zijn, Heere? Wilt u geven dat ze ook hun hart mogen opheffen tot u en het van u verwachten? Want waar zullen wij mensen het anders zoeken dan alleen bij u? U die in uw woord ook belooft ons te willen troosten, als we met onze zorg en in ons verdriet tot u de toevlucht nemen. Wees met allen in ons midden, Heere, die zorgen en moeite hebben. Die met verdriet in hun leven te kampen hebben, misschien al zo lang. We dragen ook al onze medegemeenteleden aan u op, Heere, die op dit moment elders verkeren, die een poosje vakantie houden. Wilt u ze een goede tijd geven en ook bewaren en behoeden, dat ze weer veilig in ons midden terug mogen komen. En zo komen we samen tot u, Heere. Aanvaard onze gebrekkige dank. En hoor naar ons gebed. En zegen ons op grond van uw ontfermende liefde. in de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de eerste psalm. En de eerste psalm geeft de twee wegen aan. En dan weet u wel wat ik bedoel, de twee wegen. De weg naar het leven en de weg naar de ondergang. Psalm 1, het eerste, het derde en het vierde vers gaan we elkaar zingen nu. uitgangspunt is vanmorgen gemeente Handelingen 12 vers 23. Onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, dat is die koning Herodes, omdat hij God de eer niet gaf. En wanneer we naar de boodschap van dit gedeelte hebben geluisterd, zingen wij Psalm 68, het eerste en het tweede vers. De Heere zal opstaan tot de strijd en zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Maar ook het tweede vers willen we zingen, want dat is ook waar. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Gemeente, een paar weken geleden hebben we het eerste gedeelte van Handelingen 12 met elkaar overdacht. En toen bleek dat koning Herodes begonnen was om de christenen te vervolgen. En dat betekent dat er een nieuwe fase in de christenvervolging is aangebroken, was aangebroken toen, want tot die tijd waren het alleen maar de Joden die de christenen vervolgden, maar vanaf die tijd was het dus ook de overheid. Ook koning Herodes begon de christenen te vervolgen. Hij begon de christenen zo te vervolgen dat hij een van de apostelen met het zwaard liet ombrengen, Jacobus. En Petrus kwam in de gevangenis terecht. God bevrijdde Petrus. God bevrijdde Jacobus niet. En nu lezen we verder. Deze geschiedenis, Handelingen 12, die heeft nog een slot. En waar gaat dat slot van die geschiedenis over? Het gaat erover hoe het verder ging toen openbaar kwam dat Petrus bevrijd was uit de gevangenis. Maar het gaat ook over die koning, over die Herodes, die vervolger van de christenen. Wat is er van hem terechtgekomen? Welke weg is de Heere met hem gegaan? Nou, als je dat dan leest in dat slot van Handelingen 12, dan zeg je, het is ontzettend wat er met die man gebeurd is. In één ogenblik heeft God hem van de tijd in de eeuwigheid gebracht. In één ogenblik van leven in de dood. Er ligt heel wat onderwijs in dit laatste stukje van Handelingen 12 en dat wilde ik dan vanmorgen met u en met jou proberen te ontdekken. Ik heb als thema gekozen de dood van Herodes. De dood van Herodes, alles wat daarmee samenhangt, hoeft dat in dit gedeelte ons ook wordt geopenbaard. We zeggen wel eens tegen elkaar, hoogmoed komt voor de val. Dat is een heel bekend spreekwoord, dat betekent zo'n beetje, als mensen hoogmoedig worden, als mensen denken van, we weten meer en we zijn meer dan onze medemensen, dan leidt dat heel vaak de ondergang van mensen in. Je ziet het ook om je heen. Politici die een belangrijke positie hadden, ze kunnen ineens ook zomaar door een of ander incident vallen. Je ziet het om je heen, mensen in de samenleving die een hoge positie hadden in de financiële wereld, het blijken uiteindelijk soms bedriegers te zijn. En hoogmoed komt dus dan zomaar voor de val. In elk geval komt hoogmoed voor de val van koning Herodes. Hij meende dat hij ver verheven was boven iedereen, boven alle mensen waarover hij koning was, maar hij dacht dat hij zelfs verheven was boven de levende God. En dan blijkt dat hoogmoed echt voor de val komt, want op een moment waarop hij dat zelf niet verwacht heeft, heeft God zijn leven in één zucht weggenomen. Van het ene ogenblik op het andere ogenblik was Herodes er niet meer op deze aarde. Hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed, waaruit bleek nou eigenlijk die hoogmoed van koning Herodes? Nou, dat bleek, dat hebben we de vorige keer gezien, uit het feit dat hij een van de apostelen heeft laten ombrengen, Jacobus. Jacobus, die moest zijn hoofd op het blok leggen. En de beul heeft met het zwaard zijn hoofd eraf gehakt. Het is gruwelijk om te denken wat dat precies inhoudt. En deze Herodes die dacht dat hij zich dit allemaal kon permitteren. En toen hij dat allemaal had gedaan, toen dacht hij, de Heere die straft mij niet. Ik ben dus kennelijk toch de koning die het voor het zeggen heeft. En toen ging hij verder en toen probeerde hij ook Petrus nog te doden. Hoogmoed komt voor de val. Hij dacht dat hij boven God verheven was. God strafte immers niet. God straft meestal nooit zomaar de zonde. Daar zit vaak tijd tussen. Er ligt altijd tijd tussen de zonde en de straf, omdat God gelegenheid geeft om tot bekering te komen, om zonde te belijden. Mensen denken vaak dat God niet meer op zonde terugkomt, dat ze kunnen doen en laten wat ze willen. Spotters zijn er vaak ook heel sterk in. We spotten en we denken, ach, God is er niet en God komt er nooit meer op terug. Ze zullen het straks gaan merken. God komt terug op dat wat mensen hebben verricht, ook aan kwade, aan boze zaken. Hij heeft in zijn hoogmoed gedacht, nu Jacobus gedood is, nu kan ik ook een andere apostel wel van het leven beroven, Petrus. Hij heeft Petrus in de gevangenis gezet. Maar we hebben het gezien de vorige keer, God heeft Petrus bevrijd. En dat gebeurde op een hele wonderlijke manier. Een engel kwam, midden in de nacht, de boeien vielen van zijn benen en van zijn armen, de deuren gingen open, ze liepen even later in Jeruzalem, Petrus wist niet waar hij was, en zo ging het. De Heere heeft uiteindelijk dus toch Petrus op een hele wonderlijke manier van die gevangenschap, uit die gevangenschap bevrijd. Deze koning Herodes, hij denkt dat hij meer is dan mensen, hij denkt dat hij meer is dan God, hoogmoed vervult zijn hart. En nu is het zo, gemeente, dat we zien dat deze hoogmoedige, dat deze zeer hoogmoedige Herodes, moet ik wel zeggen, dat hij in één ogenblik wordt weggenomen. Ook die koning heeft zijn leven niet in eigen hand. Ook deze koning moet uiteindelijk erkennen, God is rechter die beslist. Hij dacht, ik sta erboven, maar hij stond onder God. Daar kwam hij achter. Dat zie je in deze geschiedenis. Het is een aangrijpende geschiedenis. Waarom? Omdat, wat ik net al zei, het van het ene op het andere ogenblik is. Het is niet zo dat je zegt, nou, er gaat een maanden of jarenlange ziekte aan zijn sterven vooraf. Nee, opeens. Het is alsof er een boom wordt omgehakt en die valt over de grond en daar ligt hij dan. Het is voorbij. Ook het leven van koning Herodes was in één zucht voorbij. Hij kon zijn leven niet behouden. Hij dacht, ik ben boven God en mensen verheven. Maar hij kwam erachter dat hij moest sterven op het moment waarop God hem riep. Die koning Herodes, Hoe is dat nou precies in zijn werk gegaan, dat hij door God werd geslagen door een engel, staat er. Wat het precies inhoudt, dat weet ik ook niet. Dat zal waarschijnlijk betekend hebben dat er een enorme kracht van God in zijn leven kwam die hem verwoestte. Een engel die hem sloeg. Het is zo, hoe is dat nou precies allemaal in zijn werk gegaan? Waarom heeft God dat op dat moment gedaan? Wel, gemeente, daar worden ons in dit gedeelte een aantal dingen over verteld. Koning Herodes. Koning Herodes die heeft, toen hij uiteindelijk erachter kwam dat Petrus uit de gevangenis was bevrijd, toen heeft hij alle huizen in Jeruzalem laten doorzoeken. Nou, dat is toch wel te begrijpen ook. Waar is nou die Petrus? Ja, niemand weet het. Alle woningen in Jeruzalem werden doorzocht en nergens was Petrus te vinden. Nou, dat zal ook opschudding hebben gegeven onder de soldaten. Dat staat er ook in vers 18. Toen Petrus de volgende morgen er niet was, toen waren de soldaten, die waren, ja, eigenlijk bang. Ze waren verschrikt, onze gevangene is weg, maar ze waren ook heel erg bang. Waarom? Omdat ze wel wisten dat als ze de gevangenen nou niet zouden kunnen vinden, dan zou dat ertoe leiden dat juist zij voor die bevrijding, die ontsnapping, zouden verantwoordelijk worden gehouden. Dat zou niets minder inhouden dan dat ze het leven zouden moeten laten. Zo ging dat in die tijd. Wreed, maar zo was dat. Als gevangenen waren ontsnapt, dan werden de wakers, de bewakers, die werden ervoor verantwoordelijk gesteld. Ze beseften het, die bewakers, nu komt het erop aan. We hopen dat we hem vinden. Waar is die? Maar nergens konden ze hem vinden. Nergens konden ze hem vinden. Petrus was namelijk, nadat hij bij de gemeenteleden was geweest, staat er, was hij meteen naar een andere plaats gereisd. Hij wist ook dat hij dus daar in Jeruzalem uiteindelijk niet veilig was. Hij was meteen waar dan ook naartoe gegaan en hij was dus in Jeruzalem niet meer te vinden. En toen de volgende dag de wachters hem niet konden vinden, toen beseften ze ook, nu is het met ons leven gedaan. En dat blijkt ook, want er staat in vers 19, Herodes, nadat hij Petrus gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg de bewakers en gaf bevel om hen weg te leiden. Hen weg te leiden naar het schavot. De bewakers werden gedood. En koning Herodes vertrok van Judea naar Caesarea en bleef aldaar. Caesarea, u weet, dat ligt aan de kust. Dat is een garnizoensplaats. En daar ging hij naartoe. Waarom ging hij daar naartoe? Hij wilde ook die hele geschiedenis achter zich laten. Het was ook voor koning Herodes natuurlijk een kwestie waar die gezichtsverlies mee geleden had. De gevangene was er niet meer. En hij ging naar Caesarea en hij bleef al daar. Daar dacht hij dat hij alles achter zich kon laten. Daar dacht hij, nu is deze hele geschiedenis afgerond. Het is niet gegaan zoals ik helemaal gedacht had dat het zou gaan, maar nu kan ik uiteindelijk de zaken achter me laten. Maar het bleek anders te lopen. Toen Herodes daar in Caesarea was, ontwikkelde zich een politieke crisis. En welke politieke crisis ontwikkelde zich? Nou, er staat in vers 20, hij koesterde een bittere vijandschap tegen de Tyriërs en de Sidoniërs. Nou, wat moeten we ons daarbij nou gaan voorstellen? De Tyriërs, dat zijn de inwoners van de stad Tyrus. Sidoniërs zijn de inwoners van de stad Sidon. Tyrus en Sidon, waar zijn die steden nou te vinden? In het noorden, boven Israël. Vandaag de dag noemen we dat stuk Libanon. Tyrus en Sidon, het zijn bekende steden uit het Oude Testament. Ze liggen dus in het huidige Libanon. Er ontstaat een politieke crisis tussen koning Herodes en tussen de mensen van Tyrus en van Sidon. Waar ging het over? Het ging om voedsel. He, want dat staat in het laatste stukje van vers 20. Omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. Dat betekent, het ging om koren. Nou, heel eenvoudig ging het er hier om. Daar in Tyrus en in Sidon, daar werd het geld verdiend met handel. We zouden vandaag zeggen, een overslagplaats was het. Dus veel kwam naar de havens van Tyrus en Sidon en werd zo over de wereld vervoerd. En daar verdienden ze hun geld mee. Maar in dat gebied was te weinig grond en ook te weinig vruchtbare grond om de bevolking te voeden. Dus wat moest men doen? Men moest koren inkopen, importeren. Vandaag de dag heb je nog dezelfde principes. Import, export, wat exporteer je? Nou, dat wat je over hebt en waar je goed in bent. Wat importeer je? Wat je niet hebt. Koren, men had het niet in Tyrus en in Sidon. Dus het moest geïmporteerd worden. Het werd geïmporteerd uit het nabijliggende Israël. Lag ook voor de hand. Je gaat geen grote afstanden overbruggen als je het ook dichterbij kunt halen. Maar nou kwam dus op dit punt er een stuk moeite. Er kwam zelfs vijandschap tussen de Tyriërs, de Sidoniërs en Herodes. Wat was er nou precies aan de hand? Nou, het heeft dus alles te maken gehad met die import van voedsel. Het heeft te maken gehad met prijzen. Ze wilden de prijzen niet meer betalen die Herodes daarvoor heeft vastgesteld. Of ze hadden koren geïmporteerd, ze hebben niet betaald. Of hoe dat eigenlijk ook allemaal precies ging, dat is niet duidelijk. Maar één ding is helder, er kwam een politieke crisis vanwege de import van voedsel, van koren. Nou ja, en wat heeft Herodes toen gedaan? Toen heeft hij gewoon alle koren heeft hij in Israël gehouden. Zegt, er gaat niks meer naar Tyrus en Sidon. Hetzelfde wat je een paar jaar geleden ook had in Rusland, waar ze veel gas hebben. Poetin draaide gewoon de gaskraan dicht, zodat men in bepaalde delen helemaal geen gas meer kon hebben. Dat bleek erg eenvoudig te kunnen. Gewoon, het is afgelopen. Wat betekende dat voor die mensen daar in Tyrus en Sidon? Nou, dat men dus geen voedsel meer had. Er kwam schaarste. Wat moet je dan doen? Nou, in dit geval besloot men om met koning Herodes te gaan overleggen en te gaan onderhandelen. Er komt een gezantschap, die komt naar Caesarea. En dan gaan ze erover spreken. En dan proberen ze om zo de crisis op te lossen. En het lukt ook nog. Er wordt een zekere Blastus ingeschakeld, kamerheer, waarschijnlijk ook een hoge functionaris, een raadsheer van koning Herodes. Een zekere Blastus wordt ingeschakeld en die zorgt ervoor dat Herodes bereid is om de korenleveranties te hervatten. Nou, dan zou je zeggen, crisis opgelost, we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar dan steekt de hoogmoed van Herodes weer de kop op. Dan wil hij uit deze situatie, wil hij weer, om zo te zeggen, het maximale halen. En dan wil hij zelf weer op de voorgrond. En dan wil hij zelf weer de grote man gaan worden. Wat zegt hij? Hij zegt, het is goed, ik zal de wapen, ik zal de voedselleverantie zal ik hervatten. En wat gaat er gebeuren? Ik zal dat aan de mensen in Tyrus en Sidon zelf vertellen. En dan wordt er een dag vastgesteld, staat er, waarop koning Herodes naar Tyrus en Sidon reist. En dan wordt er een grote rechterstoel wordt er neergezet. Hè. Het is echt een groot podium. Ik kan me een beetje voorstellen. En dan op dat podium, daar komt de koning te zitten en die zal het volk toespreken. En er staat in vers 21 ook dat hij een koninklijk kleed aan had. En de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die laat weten dat dat kleed met zilverdraden doorweven was. En dat betekent dus dat dat kleed wat hij aan had, dat blinkte en dat het zonlicht erdoor werd weerkaatst. Kun je het een beetje voorstellen? Hè? Een groot podium, een rechterstoel, Herodes met zo'n enorm blinkend gewaad aan, zonlicht erbij. Het is inderdaad indrukwekkend, indrukwekkend. En dan gaat hij zitten, hij gaat niet staan, hij gaat zitten. Dat geeft nog meer gezag aan zijn reden. En dan gaat hij de inwoners van Tyrus en Sidon gaat hij toespreken. En dan gaat hij vertellen hoe goed of hij is, dat hij weer opnieuw de korenleveranties wil hervatten. Dat hij het niet weer wil hebben, dat ze het niet betalen wat hij vraagt. Ze moeten hem niet weer tegenzitten, want dan zal hij andere maatregelen treffen. Maar hij is nu nog bereid om ze weer opnieuw de hand boven het hoofd te houden. En ze mogen hem wel dankbaar zijn. En zo spreekt hij die mensen toe. Je kan het wel een beetje je indenken hoe het allemaal eraan toegegaan is. En de mensen gaan na de toespraak gaan ze staan en dan gaan ze hem toeschreeuwen als het ware. Gaan ze hem toejuichen en dan roepen ze een stem van God en niet van een mens. Een stem van God en niet van een mens. Massa's mensen voor dat podium. De koning die daar staat, die knikt en die een klein beetje meewarig ook wuift en daar staat. En hij voelt zich geweldig. Dit is zijn dag. En de mensen die schreeuwen, een stem van God en niet van een mens. En hij denkt bij zichzelf, het is waar ook, ik ben God. Ik ben als God. Wie doet me wat? Ik ben de machtigste man van de wereld. Ik ben Herodes, de grote Herodes. En op het moment waarop hij daar zo staat, op het moment waarop hij toegejuicht wordt, zie je het gebeuren. Een engel van de Heere sloeg hem, omdat hij God de eer niet gaf. Verschrikkelijk wat er gebeurt. In één ogenblik wordt het leven van deze koning weggenomen. Hij denkt, ik ben machtig, maar hij komt erachter dat hij zwak is. Hij denkt, ik ben God, maar hij komt erachter dat hij mens is, niet meer. Wat een aangrijpende geschiedenis. God die meteen ingrijpt en het kennelijk niet neemt dat de eer die aan hem gegeven moet worden, dat die aan die koning wordt gegeven. God is gevoelig als het gaat om zijn eer. Dat blijkt uit de hele Bijbel, maar dat blijkt ook uit deze geschiedenis. God is gevoelig als het gaat om zijn eer. Een stem van God en niet van een mens. Op dat moment zegt God, en nu is het gebeurd. Nu zet ik een streep. Nu moet deze man tot staan gebracht worden. Het is gebeurd. Hij wordt gestraft met de dood. Wat een ingrijpend moment. Wat zal dat op dat moment ook om zo te zeggen een beroering teweeg gebracht hebben. Zie het een beetje voor je. Dat Herodes daar zo neervalt. En dat ze allemaal daar naartoe gaan. En ze pakken hem bij de pols. En ze voelen hem in zijn hals. En het blijkt dat hij weg is. Wat is een mens? Wat is een hoogmoedig mens als Herodes uiteindelijk. Daar stond hij 5 minuten geleden nog in zijn blinkend gewaad. Daar stond hij nog te ronken van zelfoverschatting. Maar daar is zijn leven afgesneden. Daar ligt hij. Daar is voor hem de eeuwigheid aangebroken. Daar is nu het moment gekomen waarop ook Herodes zich moet verantwoorden voor de levende God. Want sterven is God ontmoet. Sterven, dat betekent dat je je leven moet openleggen voor God. Hij moet nu, op dat moment, moet hij voor de Heere verantwoorden waarom hij Jacobus met het zwaard heeft gedood. Hij moet voor de Heere verantwoorden waarom hij daar nu stond en eigenlijk dat ook zich liet welgevallen. Een stem van God en niet van een mens, terwijl hij zelf wel eigenlijk in zijn hart wist dat het niet zo was. Op dat moment moest deze Herodes, ook die grote Herodes, moest die verantwoording afleggen van zijn leven. Zou die dat gekund hebben? Nou, de vraag stellen is haar beantwoorden natuurlijk. Dat kon die niet. Deze Herodes had geen bloed van Christus. Wat hij aan kon dragen tot verzoening van zijn schuld. Deze Herodes had geen bedekking voor zijn zonde. Toen hij verantwoording moest afleggen van zijn leven. Want hij was zo in één klap uit het leven weggescheurd. En hij was, en dat blijkt uit heel deze geschiedenis, hij was vol hoogmoed tegenover mensen en tegenover God. Wat is dat verschrikkelijk aangrijpend. Waarom staat deze geschiedenis nou in de Bijbel? Nou, ik denk, gemeente, dat er 2 redenen voor aan te voeren zijn. En de eerste reden zal zijn dat het staat ter waarschuwing. Hè? Dat hier naar voren komt in deze geschiedenis, dat wanneer mensen hoogmoedig zich verheffen tegen God, dat ze dan hun ondergang tegemoet gaan. Hoogmoed komt voor de val. Geestelijke hoogmoed komt voor de eeuwige val. Als een mens denkt dat hij God is, zal uiteindelijk het rechtvaardig oordeel Gods hem treffen. Maar er ligt ook nog een bemoediging in deze geschiedenis. En als u zegt, ja, nou dat zou ik eigenlijk niet weten, want ik vind het zo'n aangrijpende geschiedenis, ik vind het zo indringend, ik weet eigenlijk niet wat voor bemoediging hier dan in ligt. Nou, denk eens met me mee. Wat heeft deze Herodes allemaal gedaan? Hij heeft christenen vervolgd. Hij heeft Jacobus met het zwaard gedood. En de Heere leek dat allemaal maar toe te laten. Herodes leek dat allemaal ongestraft te kunnen doen. Maar hier zie je dat God uiteindelijk wel rechtvaardig oordeelt. Hij ontloopt zijn oordeel niet. Wat Herodes betreft, het was wel uitstel van het oordeel, maar het was geen afstel van het oordeel. Wij zeggen wel eens van uitstel komt afstel, maar dat geldt van ons. Maar van God geldt dat nooit. Altijd zal God terugkomen op datgene wat er in een mensenleven is gebeurd. Ook het kwaad, de zonde, zal God bezoeken. Tenzij de zonde beleden is. Tenzij de vergeving van Christus daarover is afgesmeekt. Dan komt God er nooit meer op terug. Dan werpt hij al die zonden in de zee van de vergetelheid, staat in de Bijbel. Maar als zonde nog staat, op het moment dat een mens moet sterven, komt God erop terug. En dat is, om zo te zeggen, ook bemoedigend voor ons. We denken wel eens, hoe kan het toch dat dit gebeurt op deze wereld? Hoe kan het toch dat die onrechtvaardigheid kan blijven voortbestaan? Hoe is het toch mogelijk dat mensen zo doen en ermee wegkomen? 1 ding, God is rechter En hij beslist. En hij komt erop terug. En wie ook maar, of die nou een gewoon mens is, of dat hij nou een koning is. Of die nou laag is, of dat hij nou hoog is. Of die nou rijk is, of dat hij nou arm is. Wie ook maar voor het aangezicht van de grote koning verschijnt, zal het oordeel ontvangen waar hij recht op heeft. God is rechtvaardig. God komt erop terug. En dat is bemoedigend. Hij zal alle onrecht uiteindelijk ook bezoeken. Geen onrechtvaardige komt er onder vandaan. Ook wie christenen vandaag de dag veel aandoen, zullen uiteindelijk toch door de Heere daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Van de week las ik over de gebeurtenissen in Egypte. Verschrikkelijk ook wat daar allemaal weer gebeurt. Hè? En juist ook christenen zijn het slachtoffer. Kerken worden, koptische kerken zijn verbrand. Christenen zijn gedood. Dan denk je, hoe is dit mogelijk? Hoe kan God dit toelaten? Eén ding. God is rechter die beslist. Hij komt erop terug. Hij zal de ongerechtigheid bezoeken. Niemand kan de ongerechtigheid ongestraft gaan doen. God komt erop terug. Dat is het bemoedigende, denk ik, van deze geschiedenis. Maar het aangrijpende staat voorop. En dat is dat hoogmoed voor de val komt. En als koning Herodes een uur van tevoren had geweten wat hem te wachten stond, ik weet zeker, hij zou zich in zak en as tot de Heere hebben bekeerd. En hij zou hebben geroepen, o God, wees mij zondaar toch genadig. Het leven wordt immers alleen geschonken aan hen die ootmoedig zijn. Aan hen die alles verwachten van Christus, de Zoon van God, en in hem de ontfermende liefde van God ook werkelijk mogen ontvangen. Een aangrijpende geschiedenis, vol onderwijs, voor jong en voor oud. Zalig als we ook dit woord ontvangen en bewaren. Amen. Vader, samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen stilgestaan bij het laatste gedeelte van Handelingen 12. Het eerste gedeelte gaat over christenvervolging. En dan lijkt het erop dat dat ongestraft gebeuren kan. Jacobus die wordt omgebracht. Maar we hebben het vanmorgen gelezen en overdacht dat u uiteindelijk toch rechter bent die beslist. U bent rechtvaardig, Heere, die toch ook uw volk beschermt en bewaart en de overwinning geeft en die alle onrechtvaardigheid ook bezoekt. Herodes, in hem was de hoogmoed vlees en bloed geworden. In hem was de opstand tegen u mens geworden. Een God en geen mens. De stem van God en van geen mens. Zo riepen de mensen in Tyrus en Sidon hem toe. En hij dacht van zichzelf dat het waar was. Maar op dat moment heeft u uw macht doen blijken. Heren, en zo zal het toch uiteindelijk ook gaan. Ook aan het einde van de geschiedenis. U bent rechter die beslist. Dat is bemoedigend. Als we zien op alle onrechtvaardigheid, u zult toch alles bezoeken. Wij kunnen niet alles rechtmaken. We lijden soms ook onder onrechtvaardigheid in ons leven. En er zijn op deze wereld christenen die vervolgd en verdrukt worden en die dat nog meer ondervinden dan wij. Maar u zult alles bezoeken. U geeft uw volk de overwinning. Dat is het bemoedigende. En het waarschuwende element in deze geschiedenis is toch ook duidelijk naar voren gekomen. Wij mensen, we zijn maar klein. Ook al verbeelden we ons veel. Wij mensen, we zijn maar zwak. Ook al denken we dat we veel bezitten en veel kunnen. Dat ons leven alleen maar veilig is onder uw hoede. Dat ons leven alleen maar toekomst heeft als het gedekt wordt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ook dat is een boodschap die uit deze tekst naar ons komt. We danken u dat we ook vanmorgen weer met elkaar de schriften mochten openen. Wilt u ons ook vanmiddag uw zegen geven als we opnieuw de schriften zullen hopen te openen. Gedenk ons en ontfermt u zich over ons alleen uit genade, Heere. Alleen om Christus Jezus wil. Amen. We zingen nadat we gecollecteerd hebben van Psalm 37, het 19e vers. Psalm 37, vers 19. Waarin de dingen die we vanmorgen met elkaar overdachten nog eens een keer weer terugkomen. Psalm 37, vers 19. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.